Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de vaste retraite, u gebracht door priester Karel Loots. Hij heeft het vandaag over de heilige Gregorius de Grote en zijn gebed: Heer, ontferm u over ons.
Het is de zaterdag na Aswoensdag, de 40 dagen tijd, een vaste tijd, als voorbereiding op Pasen. We vieren met Pasen dat Jezus verrezen is en leeft. Maar waar is de Heer te vinden? Ja, in het gebed, in de Bijbel, in de sacramenten, in mensen, medemensen, in de natuur ook, en ook in de kerk. De kerk is de spreekbuis van God, de spreekbuis van Jezus Christus. En de paus, die staat aan het hoofd van de kerk. Een paus krijgt veel post. Dat is nu zo, dat was vroeger zo, dat is al eeuwenlang zo. De paus krijgt veel post. Brieven van presidenten, keizers en koningen, brieven van bisschoppen, missionarissen en van zoveel andere mensen. Heel veel mensen vragen in moeilijke kwesties de raad van de paus. Hij krijgt brieven van mensen die beloven om hem te steunen en die zeggen dat ze voor hem bidden. Er zijn mensen die vragen dat de paus voor hen bidt. De paus ontvangt brieven over allerlei toestanden en gebeurtenissen in de kerk. Er zijn mensen die de paus laten weten dat ze het niet eens zijn met zijn beslissingen of die iets niet goed begrijpen. Dat is nu zo, dat is al eeuwenlang zo. Dat zal nog wel jaren, misschien wel honderden jaren lang nog gebeuren. Mensen zullen altijd brieven sturen naar de paus. 1400 jaar geleden, in de 6e eeuw, kreeg paus Gregorius de Grote ook veel brieven. Wij hebben nu nog 854 brieven van paus Gregorius de Grote. Als we die brieven lezen, dan weten we ongeveer hoe het vroeger was, hoe de paus leefde, welke problemen er waren in de wereld van die tijd, problemen in de politiek, de economie, het kerkelijk leven, de liturgie. Paus Gregorius de Grote leefde in een bijzondere tijd. De oudheid ging over in de middeleeuwen, dat wil zeggen, het Romeinse Rijk was niet meer zo sterk. In heel Europa was men bang geworden, want er waren barbaren die steeds meer oprukten. Vroeger was het Romeinse Rijk machtig, de stad Rome heerste over Europa. Maar in de 4e eeuw werd de stad Constantinopel de machtigste stad. De tijd van Rome leek voorbij. Italië was zwak en arm geworden. De mensen in Rome, de politiekers en mensen met geld, trokken weg uit Rome. De stad werd steeds armer en armer en er waren veel misdadigers. Alleen priesters en bisschoppen die bleven. Met natuurlijk heel veel mensen. Arme mensen vaak. De bisschoppen werden steeds meer de beschermers van het volk. De mensen in Italië waren blij dat zij er waren. In het jaar 590 werd Gregorius paus van Rome. Hij was toen 50 jaar oud. Toen hij nog jong was, wilde hij in de politiek. Hij wilde de mensen van Rome helpen. In zijn familie waren er vele politiekers die goede beslissingen hadden genomen. Toen Gregorius 32 jaar was, was hij al een belangrijk iemand in de politiek. Hij was de stadsprefect van Rome. Maar toen enkele jaren later zijn vader stierf, dacht hij na over zijn leven. Vanaf nu wilde hij alleen nog maar bezig zijn met de dingen die blijven. Dat wat voorbij gaat, daar had hij geen zin meer in. Maar ja, wat blijft? De politiek, dat gaat voorbij. Kijk maar naar Rome, ze werd steeds armer. Gregorius was een gelovig man. Hij geloofde in God en hij dacht, God gaat nooit voorbij. God blijft, wat er ook gebeurt. Gregorius koos voor een leven dat hem steeds dichter bij God zou brengen. Hij woonde in een groot huis, het huis van zijn vader en moeder. Zijn moeder was ook al gestorven toen hij nog jong was. Dus maakte hij van het huis van zijn ouders een klooster. Vanaf nu hield Gregorius zich alleen nog maar bezig met God, met studie en met gebed. Maar dat zou niet lang duren. In 579 vroeg de paus, Pelagius II was dat, aan Gregorius om naar de stad Constantinopel te reizen. In die stad moest hij de paus vertegenwoordigen. Gregorius deed dat enkele jaren en daarna ging hij terug naar zijn klooster in Rome. Maar ook daar moest hij allerlei karweitjes opknappen voor paus Pelagius. Gregorius verlangde naar gebed en rust. Hij wilde studeren over God en tot hem bidden, met God verbonden leven. Maar de paus wist dat hij goed kon leiding geven en geweldig intelligent was. Dus steeds weer moest hij karweitjes opknappen voor paus Pelagius. Gregorius dacht, ik vertrek naar Engeland, daar ben ik ver weg van Rome en daar is er rust. Paus Pelagius die vond dat maar niks, dus hij zei dat Gregorius in Rome moest blijven. Maar toen paus Pelagius stierf, vond iedereen het ook normaal dat Gregorius de nieuwe paus zou worden. Behalve Gregorius, die vond dat eigenlijk maar niks. Gregorius deed alles om de kardinalen op andere gedachten te brengen, maar uiteindelijk moest hij wel zeggen, oké, dan word ik paus. Vele mensen kwamen hem om raad vragen. Hij kreeg vele brieven, maar daarover gaan we zo meteen verder. Paus Gregorius was met vele dingen bezig, dag in, dag uit. Hij had gehoopt om zo rustig in een klooster te kunnen leven, om dicht bij God te zijn, goed te kunnen bidden en zo. Maar dat lukte van geen kanten, integendeel. In een preek die bewaard is, sprak paus Gregorius: toen ik nog in het klooster was, kon ik mijn tong bedwingen. Ik zei geen lege dingen, ik zei alleen maar goede dingen. Mijn tong zegt nu soms dingen waar ik spijt van heb. In het klooster kon ik goed met God en het gebed bezig zijn, maar sinds ik allerlei dingetjes moet regelen, ben ik zo verstrooid. Ik ben met van alles en nog wat bezig. Iedere dag weer nieuwe vragen, iedere dag weer nieuwe brieven van overal. Paus Gregorius vond dat eigenlijk maar niks. Maar de paus was dan wel druk bezig. Hij kon altijd wijze raad geven en was altijd heel duidelijk. Een voorbeeld. Toen Gregorius nog geen paus was, wilde hij zelf naar Engeland, maar dat ging niet. Toen hij dan paus was, stuurde hij 40 monniken naar Engeland om het evangelie daar te verkondigen. Toen een van die monniken een brief stuurde naar de paus en vroeg: moeten die heidense tempels en de heilige bomen van de heidenen vernietigd worden? Moeten we de afgodsbeelden vernietigen? Moeten we hun feesten afschaffen? Moeten wij onze feesten invoeren? Kunt u ons een goede raad geven? Toen heeft paus Gregorius lang nagedacht. Wat is het beste? Wat moet ik doen? Wat moet ik nu schrijven? Toen hij de veer in de hand nam, geen pen, die hadden ze toen nog niet, toen hij de veer in de hand nam, schreef hij een brief naar Engeland en hij schreef: de heidense tempels moet je niet vernietigen, wel de afgodsbeelden erin. Neem dan wijwater en sprenkel het in die tempels. Bouw in die tempels altaren en plaats er relikwieën van heiligen in. Want als die tempels goed gebouwd zijn, dan kunnen we er een kapel van maken voor Jezus Christus. We veranderen dan de dienst aan valse goden in een dienst aan de ware God. Wanneer het volk ziet dat hun tempel niet vernietigd wordt, maar een plaats wordt waar God aanbeden wordt, dan kunnen ze ook de dwaling, het verkeerde, uit hun hart doen. Dan kunnen ze met hun hart de ware God aanbidden. Ze zullen dan naar de kapellen gaan en God leren kennen. De heidenen hebben op feesten ook veel dieren geslacht voor de valse goden, voor de demonen zelfs. Maar jij moet er iets anders in de plaats voor zetten, een ander feest. Bijvoorbeeld een feest van een heilige. Laat hen geen dieren offeren aan de duivel, maar laat ze dieren slachten om op te eten. Laat ze daar dan God voor danken. Hij is de schenker van alle dingen. Daarna schreef paus Gregorius: wie een hoge berg wil beklimmen, doet dat niet met sprongen, maar stap voor stap en langzaam. Daarmee bedoelde paus Gregorius dat men de dingen rustig moet uitleggen, stap voor stap, niet alles ineens. Langzaamaan kun je de mensen tot het geloof in Jezus Christus brengen. Je moet afdalen op het niveau van de mensen en dan proberen ze stap voor stap op te tillen dichter bij Jezus Christus. In plaats van alles ineens te verwoesten, de heidense tempels en de feesten af te schaffen of af te breken, kun je beter een kapel bouwen, er een kapel van maken en een christelijk feest instellen. Dat noemen ze kerstenen. Dat betekent alles wat verkeerd is wegdoen en het goede bewaren. Bijvoorbeeld, de tempels kun je bewaren en er een kapel van maken. De afgodsbeelden moet je wegdoen. Je zou er een beeld van Jezus of Maria of Jozef in kunnen zetten. Dat is kerstenen. Het slechte veranderen in iets goeds. Paus Gregorius was een wijze man, hij wist veel, en ook in Rome veranderde hij wel wat. Maar daarover zometeen meer. Thank you. Paus Gregorius was een wijze man. Hij veranderde heel wat in de kerk, ook in de stad Rome. Sommige mensen vonden dat niet zo goed. Die vonden dat maar niks. Ze zeiden, ja, de paus die weet het weer beter. Hij is in de stad Constantinopel geweest en daar heeft hij van alles gezien. Het Kyrie eleison bijvoorbeeld. Het Heer ontferm u over ons, Christus ontferm u over ons. Nu wil hij dat hier ook invoeren. Hij wil laten zien dat hij meer weet dan ons. Paus Gregorius, het is toch maar een opschepper. Wij vinden dat maar niks. Wij zijn hier in Rome, niet in Constantinopel. Wij doen de dingen hier anders. Geen Kyrie eleison, geen Heer ontferm je over ons. Wat denkt Gregorius wel? De paus hoorde dat de mensen dat zeiden. Vooral in Sicilië waren er mensen die het niet met de paus eens waren. Paus Gregorius schreef de bisschop van Sicilië een brief en die brief is ook bewaard gebleven. Hij schrijft: het Kyrie eleison, het Heer ontferm je over ons, is aan het begin van de mis belangrijk. De Heer, Jezus Christus, wordt in het begin van de mis aangeroepen. Wij vragen aan hem dat hij zich over ons ontfermt, dat hij bij ons komt, dat hij ons wil helpen en beschermen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Gregorius schrijft: eerst bidt de priester dat, daarna het hele volk. Zo roept de hele kerk Jezus Christus aan en begroet hem aan het begin van de mis. We vragen aan de Heer dat hij naar ons omkijkt en ons helpt. Deze Heer, deze Kyrios, dat is de vertaling, Heer, Kyrios, die Kyrios, die Heer, die zal ons helpen. Daarom bidden we nog steeds in de mis, het Kyrie eleison, het Heer ontferm je over ons. We bidden dat in de mis, maar je kunt het ook voor iemand anders bidden. Voor jezelf, maar ook voor iemand anders. Zo sprak ik een tijdje geleden een jonge man. En dit is iets wat ik zelf persoonlijk heb meegemaakt. Een jonge man die op de radio hoorde, bij het nieuws, het journaal, dat een bekende Nederlander zelfmoord had gepleegd. Deze jongeman zei in gedachten: goh, waarom heb je dat nu toch gedaan? En hij maakte het voornemen om in de mis te bidden voor hem, voor deze jongeman. Toen hij in de mis zat en ter communie ging, deed hij dat bewust voor die bekende Nederlander. Nadat hij de heilige communie ontvangen had, ging hij in de kerk op zijn plaats zitten en bad nog intens voor die overledene. Plots voelde hij over heel zijn lichaam, vooral in de hartstreek, een intense warmte. Iets wat niet van hemzelf kwam. En hij voelde dat het gebed aangenaam was aan de Heer. Dat de Heer zijn gebed hoorde en, we mogen geloven, ook verhoorde. Beste mensen, beste luisteraar, ik weet niet hoe het bij u is, maar ik voel niet altijd iets als ik bid. Meestal voel ik gewoon niets. Soms, heel soms, mag ik ook iets proeven van de aanwezigheid van de Heer, van zijn ontferming over mij. Maar vanuit mijn geloof weet ik dat de verrezen Heer al mijn gebeden hoort en ter zijner tijd ook zal verhoren. We mogen namelijk steunen op zijn belofte. Wanneer je iets vraagt op aarde, het mogen zijn wat het wil, je zult het verkrijgen, ik ben in uw midden. Kortom, laten wij christenen veel vragen aan de Heer. Voor onszelf, voor onze dierbaren en voor de mensen in onze wereld die het nodig hebben. Laten wij de Eucharistie centraal stellen, zeker in deze 40-daagse vastetijd. In de mis, de Eucharistie, gebeurt het. De Eucharistie heeft het grootste gewicht en weegt het zwaarste door op het heilig hart van de Heer. Laten wij intens met geloof de mis, de Eucharistie vieren, elke week, zeker in deze 40 dagen tijd, als voorbereiding op Pasen.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het eind gekomen van de vaste catechese voor vandaag, u gebracht door priester Karel Loots. U kan deze aflevering altijd online herbeluisteren op onze website radiomaria.be. Wij wensen u een genadevolle 40 dagen tijd.